We houden ons in deze avonden bezig met de, wat we wel eens noemen de karakteristieken van Bijbelboeken. Dat is een moeilijke zin. Maar we bedoelen eigenlijk dit te zeggen, dat we in een aantal studies, dat loopt al een tijdje, het typische van een Bijbelboek willen gaan bekijken. Waarom hebben we dit? Wat staat er in grote lijnen in? Als een soort handvat, als een soort kapstok voor u, om als je zo'n Bijbelboek dan leest, ook een beetje richting te hebben. En het gaat mij vooral om het hele unieke van die Bijbelboeken, omdat het, voor zover ik het zie, altijd over de Heer Jezus gaat. Het zijn de bijzondere dingen van de Heer Jezus die ons aanspreken. En dat is ook de reden waarom we dit in onze Bijbels hebben gevonden. Het gaat niet om een stukje geschiedenis, een stukje van vroeger. Dat vervaagt, maar het bijzondere, het unieke van de Heer Jezus, dat is de bedoeling van de Heilige Geest, denk ik. En nu zijn we al een eindje op weg. We zijn bij het boek Genesis begonnen en nu zijn we in het boek van de Psalmen aangeland. Het boek van de Psalmen bestaat uit 5 delen. Er zijn 5 boeken. En we zijn nu bij het derde deel van de Psalmen. En dat begint bij Psalm 73. En het derde deel van de Psalmen omvatte de Psalmen 73 tot en met 89. Ik weet niet of u een Bijbel hebt in de NBG-vertaling, daar staat het boven. De NBV-vertaling heeft die indeling er niet meer bij staan. Vind ik een beetje jammer. Want ik geloof dat we 70 Bijbelboeken hebben en niet 66. We tellen allemaal 66, maar het boek van de Psalmen heeft 5 onderdelen. Zoals we 1 kronieken, 2 kronieken, zo hebben we 1 psalmen, 2 psalmen, 3 psalmen, 4 psalmen, 5 psalmen. En 1 is al meegenomen, plus die 4 die nog komen. Dat betekent dat we 70 Bijbelboeken hebben. Dat is ook een beter getal voor mensen die een beetje van getallen houden als het om de Bijbel gaat. Maar los van technische dingen geloof ik ook echt dat het heel erg uniek is om naar deze 5 boeken te kijken. Omdat er een parallel is tussen de 5 boeken van Mozes en de 5 boeken van de Psalmen. We kijken dus nu naar het derde boek van de Psalmen. En eigenlijk kijken we ook een beetje naar het derde boek van onze Bijbel, het derde boek van Mozes. En dat is het boek Leviticus. Ik hoop dat u daar een keer gewoon op een stil moment mee aan de slag gaat, of op een regenachtige dag, of nou ja, of als ze toch verliezen, uw eigen favoriete club, dat u dan, nou ja, misschien is er een veel betere gelegenheid gewoon op een vroege ochtend, maar dat u dan nagaat wat deze dingen zouden willen, zouden kunnen zeggen voor ons. Psalm 73. Ik wil er eerst een klein stukje uit lezen. Een psalm van Asaf. Waarlijk, God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. Maar mij aangaande bijkans waren mijn voeten afgeweken, bijna waren mijn schreden uitgegleden. Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen toen ik de voorspoed van de goddelozen zag. Dat was een beetje uitgewerkt. 21, toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik een grote dwaas en zonder verstand. Ik was een redeloos dier bij u, nochtans zal ik bestendig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat, gij zult mij leiden door uw raad en daarna mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik in de hemel, dat wordt je nevens u, dat staat tussen haakjes. Wie heb ik in de hemel, nevens u begeer ik niets op aarde. Al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijn hart een rots, en mijn erfdeel is God voor eeuwig. Want zie wie verre van u zijn, gaan te gronden, gij verdelgt al wie overspelig u verlaat. Maar mij aangaande, het is mij goed, nabij God te zijn. De Heere, Heere, heb ik mij tot toevlucht gesteld, en ik wil al uw werken vertellen. Ik wil nog 1 tekst erbij lezen, vers 16. Ik tobde erover om dit te begrijpen. Een kwelling was het in mijn ogen, totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde lette. Ik wil daar eerst iets over zeggen. Deze eerste psalm van het derde psalmenboek geeft een stukje richting, een stukje stuur. Het gaat erom dat er meer is dan wat we waarnemen. Er is meer aan de hand dan, laat maar zeggen, de economie, de beurswaarde van de aandelen of een president in Amerika. Ik weet het wel, iedereen wordt in een bepaalde roes meegesleept. En iedereen heeft een bepaalde mening over bepaalde zaken. Ik zal het maar heel vaag gaan aanreiken. Maar er is meer aan de hand. En wij gelovigen lopen risico dat we mee gaan kijken met de ogen van mensen om ons heen. En dat dat ongeveer norm gaat worden. Wij worden daarin flink gesteund door de televisie, door de krant, door de verslaggeving, in welke vorm dan ook. En iedere keer blijkt dat ook gelovigen het zicht op de Heer Jezus soms kwijt zijn en alleen nog hebben wat de hele wereld heeft. En dat is misschien wel een nachtelijke uitzending over een verkiezingsuitslag of misschien wel een panische angst over hoe gaat het verder met de economie. Hier, psalm 73, dat derde psalmenboek, laat ons zien dat er van alles te zien is om ons heen. En als je daarop let, raak je misschien wel van slag. Ik begrijp dat. Ik ben daar super gevoelig voor. En je moet misschien wel leren om iedere keer opnieuw te zeggen, ja, maar ik moet toch eens gaan kijken met andere ogen. Ik moet dus in Gods heiligdommen ingaan en dus op hun einde letten. En daarna pas verder gaan denken. Maar we zijn het een beetje kwijt. Het Nieuwe Testament zegt in Colossenzen 3 bijvoorbeeld, bedenk de dingen die boven zijn, zoek de dingen die boven zijn waar Christus is. Het is een absolute must voor gelovigen om te bedenken de dingen die boven zijn. Gods heiligdommen. En dat is de bril die je op je neus moet zetten. In de oude tijd heeft de Heer gezegd, mijn gedachten en ook mijn wezen zal u tot een band tussen uw ogen zijn. Israël heeft nu nog, als u bij de klaagmuur komt of in de synagoge komt of waar dan ook, dan ziet u dat die mannen een soort leren blokje hebben en dat hebben ze op hun voorhoofd. In zo'n blokje, zo'n vierkant doosje, daar zit een stukje Torah, een stukje van de wet. En bedoeld is dat zij eigenlijk door die bril de dingen gaan bekijken. Ze hebben dat ook op hun rechterhand. Dat ze door die bril gaan handelen. Ze hebben dat aan hun huizen. Als een mezuza aan de deurpost. Dat is de kleur waar wij van uitgaan. De Torah, de wet, de dingen die de Heere zelf heeft gegeven, zijn ons een norm, een standaard. Niet wat de televisie brengt, niet wat de mensen vandaag aanreiken, maar dat wat de Heere God zelf heeft gezegd en nog verder wat hij zelf is en wie hij zelf is. En dat is een hele belangrijke. Voor wie geldt dit? Is dit zo dat je zo'n soort kreet op heel Tiel kunt plakken? Nou, dat kan niet. Dat is alleen bedoeld voor gelovigen. De rest zal zeggen, nou, het is aardig dat je dit in een boekje hebt. Maar daar heb ik niks mee. Ik heb met het boekje niks. En ik geloof ook niet zozeer in dit soort uitspraken. Met andere woorden, je bent dan weer bijna uitgepraat. Dit is bedoeld voor de gelovigen. Voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Ik zeg dat elke avond, want door het geloof in de Heer Jezus ontvang je de Heilige Geest. Dit is door de Heilige Geest, door diezelfde Heilige Geest geïnspireerd. En omdat je de Heilige Geest ontving toen je tot bekering kwam, toen je tot geloof kwam, toen je de Heer Jezus aannam, als je heiland, als je verlosser, heb je de mogelijkheid, de capaciteit om de dingen van God ook te begrijpen. Want de schrijver is die dit aan de psalmisten heeft aangereikt, is dezelfde die in ons woont. Met andere woorden, aha, er is een soort draad, een soort verbinding tussen dat wat ze ooit geschreven hebben en dat wat wij nu ervaren. U en ik, wij kunnen deze dingen begrijpen. En ik hoop van harte dat u de Heer Jezus kent. Ik hoop van harte dat de Heilige Geest in u ook werkt. Want je kunt hem uitblussen, dat kan. Je kunt hem ook bedroeven. Maar je kunt ook vervuld raken met diezelfde Heilige Geest. Zodat die dingen ook postvatten in je denken en in je hart een enorme plek krijgen. Wie hebben we in de hemel? Want als je in Gods heiligdommen ingaat, dan zul je ontdekken dat er maar één heel duidelijk geprofileerd wordt. En dat is de Heer Jezus. Ik zou u wel mee willen nemen naar Openbaring 4. Er was een deur geopend in de hemel en een stem zei, klim hierheen op. Dus ga maar eens kijken. Ga maar eens in de hemel kijken. Laat je maar eens door de Heilige Geest. Ik kwam in vervoering des geestes. Alsof de Heilige Geest Johannes mee kon voeren. Nou ja, u denkt dan aan emotionele dingen. Niet meer rationeel. Ze zijn niet meer bij hun volle bewustzijn. Ze zijn misschien wel ergens gevallen. Ik denk echt niet dat het dat is. Ik ga daarin ook niet mee. Maar ik ga u wel zeggen dat de Heilige Geest je heel graag vanavond mee zou willen nemen in de heiligdommen van de Heere zelf om te tonen wat daar te zien is. Dat geloof ik stellig. Daar moet je je ook voor openzetten. Geen vaagheid, ook niet oncontroleerbaar gedrag. Een vrucht van de geest is zelfbeheersing. Daar ga ik op staan, daar ga ik echt vanuit. Het is dus niet zo dat het buiten je omgaat, dat je een of andere rare ervaring krijgt, maar je was er zelf niet helemaal bij. Je wist dat ook niet precies, daar geloof ik niets van. Als een vrucht van de geest, een aspect van vrucht van de geest, zelfbeheersing is, dan zal het ook via uw verstand, via uzelf, naar binnen komen. Nooit buiten je verstand om. Met de geest zingen, maar ook met het verstand zingen. In de geest bidden, maar ook met het verstand bidden. Het is dus niet zo dat het verstand uitgeschakeld is. Goed, in Gods heiligdommen ingaan. Openbaring 4, ik heb het u genoemd. U leest het voor uzelf en u ontdekt dat u als u de heiligdommen binnengaat, daar een troon in de hemel ziet en dat uiteindelijk alles wijkt, want het spitst zich toe op die ene en in het midden van de troon en in het midden van de levende wezens en in het midden van de oudsten een lam staan als geslacht. Wie zie je dan in de hemel? En als Psalm 73 aan ons zegt, wie heb ik in de hemel? Hier staat nog nevens u, maar laat dat maar even los. Wie heb ik in de hemel? Dan is het antwoord denk ik ondubbelzinnig. Mijn heiland, mijn verlosser, die nadat hij is gestorven en nadat hij is begraven, is opgestaan uit de dood en hij is opgevaren. God heeft hem opgewekt en hij is zelf opgestaan. Beide dingen zijn waar. En nu is hij aan Gods rechterhand in de troon, gekroond met eer en heerlijkheid, zegt Hebreeën 2. Prachtige teksten. Hij is daar nu in de glorie van de troon, de Heer Jezus. Vader, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was. Dat is nu het geval. Wie heb ik in de hemel? Nou ja, u mag een antwoord geven. U denkt misschien, ja, mijn vader, mijn vrouw, misschien een kind, misschien een familie dit. Amen. Maar zou het daarover gaan? Nee, dat voelen we aan. Niet dat dat onbelangrijk is, hè? Die zijn ook in de hemel. Daar bedoel ik dus niks van te zeggen. Maar het cruciale is, de Heer Jezus, wie heb ik in de hemel? En als dat zo is, als je onder de indruk raakt van hem die alles is in de hemel, die de hemel vult. Een oud lied zegt, wat is des hemels heerlijkheid als gij, o Heer, daar niet zijt. Met andere woorden, ja, maar je kunt dan nog zeggen, ja, maar dan zie ik toch wel een troon van diamant, de Sardius gelijk. Dus dat is nog wel de moeite waard. Dat is meer de moeite waard dan een schedel vol geplankt met diamantjes. Als je dan toch wat wilt, dan kun je beter die troon gaan bekijken. Ik wil zo graag kwijt dat de inhoud van de hemel niemand minder is dan onze Heer Jezus. Wie heb ik in de hemel? Nevens u begeer ik ook niets op aarde. Dat is dan wel nevens u. Dus naast u hoef ik dan ook niks anders. En dat ja, relativeert de hele gemeente van vandaag en de hele economische toestand van vandaag en alles wat er mis kan gaan. We zijn hier niet als een stelletje robotten zonder gevoel, dat is onzin. Het raakt je. Natuurlijk, je hebt relaties, buren, familie, collega's, je hebt allerlei mensen met wie je te maken hebt, elke dag. Maar Psalm 73 zegt, wie heb ik in de hemel? Over wie gaat het eigenlijk? Waar hebben we het over? Want als je let op de dingen om je heen, dan word je misschien niet zo vrolijk. En dat is zo. Ik weet niet hoeveel aandelen u had, waarschijnlijk vele, vele aandelen. Ik laat het me los worden. Maar daar word je niet vrolijk van. Ik heb berichten gelezen van mensen die bijna bankroet zijn nu, ineens. En soms verdampt er 14 miljard in één beursdag. Nou ja, ik weet niet wie die 14 miljard dan hebben, maar in ieder geval, het verdampt wel. Het is er ineens niet meer. Geweldige, schokkende dingen. Maar wij gelovigen, we hebben de Heer Jezus. Ik hoop dat u dat vast wilt houden, maar dat is leidmotief voor dit derde psalmenboek. In het boek Leviticus, dat weet u misschien, gaat het over het offer, over de grote verzoendag. En het offer wordt gesplitst in een brandoffer en een spijsoffer en een vredeoffer. Een schuldoffer en een zondoffer. Dat is uitgekristalliseerd, in deeltjes geknipt. Maar het gaat ook over een geweldige toekomst. Van een jubeljaar, van zegen, van terug in het erfdeel. Van de vijanden, die kunnen wel wat klauwen, die kunnen wat wegnemen. Maar ze zullen daarin niet blijven. Er zal een moment komen dat de Heer dat terugbrengt naar de rechtmatige, naar degene aan wie hij dat beloofd heeft, laat ik het voorzichtig zeggen. Dat is het boek Leviticus. En als ik het boek Leviticus bestudeer, dan begint dat met hem die het offer is. En dat is hem die aangenaam is voor God, hem onze Heer Jezus, die zo uniek is, zo buitengewoon is. En er zijn misschien wel avonden nodig om u te vertellen hoe belangrijk het is om je daar eens mee bezig te houden. Dat heb ik ook gedaan toen we het boek Leviticus ook zo in algemene termen benoemden in één avond, alsof dat in één avond kan. Maar het is in elk geval heel uniek dat u daar de Heer Jezus ontmoet. Wie heb je in de hemel? Het gaat over Gods heiligdommen. Het gaat over naar binnen gaan. En u kunt zich daarom heel goed voorstellen dat Psalm 84 bijvoorbeeld zegt, nou laten we dan Gods heiligdommen ingaan. Laten we dan bij die altaren zijn. Laten we dan eens nadenken over het offer. Laten we dan eens nadenken over de Heer Jezus, die vervreemd werd van iedereen en van alles. Laten we dan eens nadenken over wat de vijanden allemaal aan het doen zijn. Die vijanden die we dan eventjes zagen van die hebben alleen maar voorspoed. Die zijn welgesteld, die hebben nergens problemen mee. Het gaat ze allemaal glad en gladjes af. Maar wij kijken toch verder. Ook al is het zo dat de moeite en het verdriet ons zeker niet bespaard blijft. Deels omdat we zelf fouten hebben gemaakt misschien. Deels omdat de Heer het nodig vindt om ons bepaalde dingen te leren. Want ook dat is waar. Zou u dat derde psalmenboek willen bestuderen? Gewoon voor uzelf. Het is niet zo'n lang stuk. U kunt het best in een uur of zo, twee uur misschien. Kunt u het lezen? 73 tot en met 89. U komt van alles tegen. Maar de grote lijn in dit derde psalmenboek is de lijn die u al tegenkwam in het boek Leviticus. Namelijk, hij is de oplossing. De mensen, die zullen altijd verkeerde dingen doen. Dat is al zo. Daarom werd in het boek Leviticus voorzien in een schuldoffer en in een zondoffer. Schuldoffer heeft te maken met onze schuldige daden. Een zondoffer heeft te maken met onze schuldige, zondige natuur. Ook al zou u nog niks verkeerds gedaan hebben in daadvorm, dan is er toch iets in u wat wij dan wel eens de erfzonde noemen. Die kreeg je al voordat je van een notaris gehoord had, voordat je van een erfenis gehoord had. Toen had je dit al. Dat zijn dingen die we vast moeten houden. Het zijn dingen die je nooit en nooit mag laten gaan. Het is zo wezenlijk om je te realiseren dat al die dingen op aarde zijn. En omdat we een zondige natuur hebben, geneigd zijn tot alle kwaad. Wat ik wel wil, dat doe ik niet. Wat ik niet wil, dat doe ik wel. Romeinen 7 in het Nieuwe Testament. Iedere keer datzelfde. Maar die verkeerdheid, die neiging om de verkeerde keuzes te maken, is bij ons ingebakken. En dus zal er altijd iets van schuld ontstaan. Israël heeft soms hopeloos gefaald. Soms zijn het vijanden geweest die enorm hebben huis gehouden. Maar dat vind je ook terug. Dus dat hele element van schuld, van verkeerdheid en van ontwrichting, van dingen die verkeerd gaan. En dan is dat geweldige plan van God door alles heen terug te vinden. Het plan van God door alles heen terug te vinden in dit stuk. En ik hoop ook dat u dat voor uzelf overweegt. Ik wil met u een aantal dingen doornemen. Ik wil dus beginnen nu in Psalm 83. Psalm 83. Daar zegt de psalmist, in dit geval Asaf: O God, houd u niet stil, zwijg niet en blijf niet werkeloos, o God. Want zie, uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op, ze smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, kom, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want ze hebben eensgezind beraadslaagd tegen u een verbond gesloten, moet u even meetellen, Edom, Ismaël, Moab, Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, Tyrus, Assur. 10 in totaal. En dan wordt er eigenlijk gezegd in vers 18, laten zij voor immer beschaamd en verschrikt worden, schaamrood worden en te gronden gaan, opdat zij weten dat alleen uw naam is, Heere, de Allerhoogste over de ganse aarde. Er zijn vijanden. Ik heb deze psalm genomen om een aantal redenen. Er zijn veel meer citaten uit dit derde psalmenboek die ons vertellen dat het heel moeilijk kan zijn, dat het heel zwaar is, dat er vijanden zijn, dat er moeite is, dat er verdriet is, dat er tranen zijn, dat je niet weet hoe je het op moet lossen of waar je het zoeken moet. Maar hier in deze psalm is het heel, heel erg toegespitst, de vijanden. Ik geloof stellig dat als in de Bijbel sprake is van een beest uit de zee met hoornen, en het getal 10 wordt daarbij genoemd, dat je ze hier vindt. Die 10 koningen die genoemd worden in het Bijbelboek Openbaring, vind je hier. Je vindt ze hier alle 10. Het zijn de vijanden van Israël. Ik wil het nog een keer zeggen, het is vers 7, 8 en 9. De Edomieten, de Ismaëlieten, de Moabieten, de Hagrieten, de Gebalieten, de Ammonieten, de Amalekieten, Filistijnen, dat is dus Palestijn, hetzelfde woord immers, de inwoners van Tyrus, bijna Syrië, en Assur, Nineveh, Noord-Irak. Allen worden ze genoemd. En dat zijn deze 10 koningen die in de toekomst notabene samen met het beest uit de zee, slik maar even door, het nieuwe Europese Rijk, wat zich nu al aandient. U weet, en dat heb ik vaker geroepen, voor Brussel, voor het gebouw van onze Europese gemeenschap, staat een standbeeld. Dat standbeeld is een vrouw op een beest. Standbeeld voor het gebouw in Brussel. Dat beest wordt helemaal omschreven in Openbaring 13 en Openbaring 17. En daarbij worden die 10 koningen genoemd. Dat betekent dat deze islamitische landen die daar rondom Israël liggen, zich zullen verenigen met het Europese machtsgebeuren. En dit wordt in de toekomst de grote nood voor Israël. Ze krijgen daarmee te maken. De Bijbel zegt er in Zacharia, ik kan al die teksten misschien wel erbij geven, maar Zacharia 12 zegt dat al die volkeren zullen optrekken en ze zullen Jeruzalem belegeren. Ze zullen één ding willen en dat is dat volk van God in zee dumpen. In die tijd, dan kun je zeggen, ja, toen ik op de voorspoed van de goddelozen keek, gaat het dan alleen om de buren die het beter hebben, die een beter salaris hebben dan wij? Is dat wat? Nee, het is de hele omgeving, het is complete vijandigheid om ons heen. En ze schijnen gewoon alles te kunnen zeggen en ze kunnen misschien wel alles doen. En ze hebben grote monden tegen de heren en ze dagen de heren uit en ze hebben hun eigen goden erbij gezet. Al die dingen om Israël heen. Al die dingen om de gelovigen heen, die zijn vreselijk. En ik kan me voorstellen dat je dan misschien wel een beetje in je schulp kruipt en dat je het gevoel hebt, Heere God, bent u er nog? Waar bent u toch? Want dit gaat toch ook tegen u in, tegen uw woord in, tegen uw wezen in. Waar bent u, Heere? Psalm 84. We hebben dat nou, misschien ook al gezongen, of we gaan het nog zingen. We hebben het al gezongen, sorry. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel verlangt, ja, smacht naar de voorhoven. Dat zei 73, totdat ik Gods heiligdommen inging. Totdat ik in de hemel mocht kijken. Hoe liefelijk zijn uw woningen. En uw altaren, vers 4. O Heere der Heerscharen, welzalig zij die in uw huizen wonen, ze loven u gestadig. Welzalig de mensen wier sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Heere, zegt vers 9, God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem ter oren, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Daar vind je hetzelfde terug. Dus wat we in 73 vonden, vinden we nu weer. Maar daartussen zit een enorme opsomming van wat er allemaal aan vijandigheid aanwezig kan zijn. Aan moeite, aan verdriet, aan zorg. En de Heere wil juist ons leren dat door te kijken in zijn heiligdommen, door zijn altaren te zien, door zijn huis te betrachten, dat we verder kunnen. Ik heb Psalm 79 overgeslagen en daar staat, o God, de heideren zijn uw erfdeel binnengedrongen. Maar er zijn talloze teksten. Maar ja, dat sprak me een beetje aan. Ik was in Meppel, daar woonden we toen en nogal betrokken in allerlei dingen in de kerken. En toen kwam daar voor het eerst een soort ecumenische dienst tussen de hervormden en de gereformeerden. Dat was de eerste keer dat dat daar gebeurde, in die tijd dat we daar woonden. En toen wilden ze zo graag beginnen met een mooie psalm. Dat was psalm 97. Dat was de bedoeling in ieder geval. De Heere is koning, dat de aarde juichen, dat vele kustlanden zich verheugen. Rondom hem zijn wolken en donkerheid. Maar ze wilden zo graag van hem, van de grootheid van de Heere zingen. Maar de koster had zich vergist. En die had niet... Die had niet 97 op het lijstje gezet, maar 79. En de organist heeft dat lijstje gekregen, dus die zette dat ook in. O God, de heideren zijn uw erfdeel binnengedrongen. Ja, dat was heel leuk voor een ecumenische dienst. Dat heeft natuurlijk de klant gehaald. Maar dan blijft het je bij dat 79 in dit stuk zegt, ja, maar de heideren zijn uw erfdeel binnengedrongen. Dat is ook psalm 83, dat is ook psalm 73. Weet je wat, dat is een stukje lijn die je vindt in de psalmen van de Heere. Bent u er nog? Want eigenlijk zijn de vijanden oppermachtig. 84 zegt, ik wil zo graag die altaren, die voorhoven. Ik weet niet waar jouw hart ligt. Vandaag is het heel erg nodig om tegen elkaar te zeggen als gelovigen, moet luisteren, we moeten de dingen denken, bedenken die boven zijn. Ik zei dat zo pas. We moeten dus psalm 73 vasthouden, maar ook psalm 84 vasthouden. We zullen dus echt moeten streven naar, ja, maar hij is er en hij is boven en ik zoek die altaren, het kruis van de Heer Jezus. En de aanbidding van de Heer Jezus, dus het altaar met het offer, het bloedige offer, het eerste altaar. Het tweede altaar, waar reukwerk werd opgeofferd. Laat mijn gebed zijn als reukwerk voor uw aangezicht. Ik zoek het werk van de Heer Jezus, maar ik zoek ook dat reukwerk van het gebed, het reukwerk van de aanbidding. Hier ben ik. Uw altaren, meervoud. Eén altaar stond er, nog een keer, voor het offer. Het tweede altaar was voor reukwerk, gebed, aanbidding, beide elementen. Uw altaren, uw voorhoven, uw huis, daar wil ik wonen. En natuurlijk kun je dat ook in Psalm 23 vinden, waar in die prachtige psalm over de herder gezegd wordt dat aan het eind, ik wil in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen. Dat wil ik zoeken. Gelovigen van vandaag zullen moeten bedenken, Heren, we willen die kant op. En dan kun je niet aan de altaren voorbij. Dan kun je niet voorbij aan het kruis van onze Heer Jezus. Het altaar aller tijden, waar het offer aller tijden is gebracht. Je kunt niet voorbij aan de Heer Jezus. Je moet naar hem kijken. En je kunt niet voorbij dan alleen maar het vuur wat het altaar in brand heeft gezet, wat het offer heeft verteerd, is ook het vuur de basis voor mijn aanbidding, de basis voor mijn gebed. Je kunt er niet aan voorbij. En dat mag ook niet. Leviticus spreekt over het offer en over het altaar en over de verzoendag en over wat God allemaal gaat doen. Weet je wat? Nog een keer, die link met dat derde Bijbelboek. Maar die vindt het hier terug. Psalm 84. Psalm 85. Ik kan niet alles benoemen, maar het is een schets. Psalm 85. Vers 10, waarlijk zijn heil is nabij hen die hem vrezen, zodat heerlijkheid in ons land woont. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar en gerechtigheid en vrede kussen elkaar. U mag alles lezen wat er staat. Maar alleen al deze uitdrukkingen. Goede tierenheid en trouw ontmoeten elkaar en gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Waar is dat gebeurd? Hoe is dat dan mogelijk? Als ik denk aan de heiligheid van God, aan God die een verterend vuur is, die de zonde nooit door de vingers kan zien, die nooit en nooit verandert, die altijd de heilige blijft. En dato. Hoe is dat ooit op te lossen? Hoe is dat probleem ooit op te lossen? Als ik denk aan mijn verkeerdheid en mijn zondige toestand, dan denk ik, bij God komen bestaat niet. God is te rein van ogen om mijn zonden door de vingers te zien. Hoe kan ik ooit bij God komen? Want als God zijn gerechtigheid laat zien, dan blijven we nergens. Dan zullen we oordeel krijgen. Dan zijn we geen draad beter dan al die heideren. En gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Met andere woorden, er is dus kennelijk wel een oplossing. Waar is die lijn van Gods gerechtigheid en van Gods genade zichtbaar? Ik heb dat uitgelegd toen we het over de tabernakel hadden, een tijd terug. Ik hoop ook dat dat nog eens blijft hangen over het offer. De Heer Jezus, hij wilde zo graag dat wij in leven zouden blijven. Hoe kan dat dan? Nou, dan moest iemand anders voor ons de straf gaan dragen. Dat heeft hij gedaan. Maar je kunt, als je kijkt naar de Heer Jezus, het vuur van God zien. Het oordeel van God opmerken. Hij is in het oordeel van God gaan staan in jouw plaats. En omdat hij dat deed, is er nu genade. Is er nu vrede. Gerechtigheid en vrede ontmoeten elkaar. Of goede tierenheid en trouw. Het is zo fantastisch om het kruis van de Heer Jezus wat dichterbij te halen. En je dan echt te realiseren van, Heer Jezus, daar hing u in het vuur van Gods oordeel, en nu ben ik vrij. Nu kan God mij verdragen. Nu kan ik in Gods tegenwoordigheid zijn. Normaal gesproken nooit. Ik zou nooit dichterbij hebben kunnen komen. Maar omdat hij het deed aan het kruis van Golgotha, kan het wel. Dat is Psalm 85. Ja, u zult zeggen, het is nog een beetje verstopt. Nou, dat klopt, het is een beetje verpakt. Het is het Oude Testament. Maar we hebben ook het nieuwe om dit te begrijpen. We kunnen het wel verder lezen. Prachtige dingen. Psalm 87. Ik kan niet alles benoemen. Maar Psalm 87. Vers 5. Ja, van Sion wordt gezegd, ieder van hen is daar, is in haar geboren. Hij, de Allerhoogste, bevestigt haar. De Heere telt bij het opschrijven van de volken, deze is daar geboren. Sela. En ze zingen bij Rijdans, al mijn bronnen zijn in u. U kent die psalm, misschien bent u daarmee grootgebracht. Misschien hebt u ze uit uw hoofd moeten leren vroeger, toen u elke maandagmorgen een versje moest opzeggen. Maar misschien is dat alleen maar in mijn jeugd gebeurd, maar ik moest het wel. Elke maandagmorgen één of twee coupletjes. En mijn vader die dingen er maar in stampen, meestal veel te laat, maar goed. Het is gebeurd en het is fijn dat je je nu nog steeds deze dingen herinnert. En Psalm 87 heb ik vroeger niet zo goed begrepen. Over die Tyriër en die Moor en zo. Ik wist niet eens wat een Moor was. Daar werd dan wel uitgelegd dat iemand met een zwarte huid was. Maar die hadden we in ons dorp niet. Dus nu wel. Ja, nu zijn er wel een paar. Maar toen niet. Goed, al die dingen hebben we moeten leren. Maar we snappen het wel. En de Heere zegt, moest luisteren. Waar ze ook wonen, wie ze ook zijn, ze hebben allemaal met mij te maken. En ik bepaal waar mijn heil openbaar wordt. En dat is Sion, dat is Jeruzalem, dat is Israël. En daarom is het nog geweldig dat in de druk van de tijd, ook al zijn er volkeren, machtige koningen, misschien wel 10 vorsten die samen met dat beest uit de zee aan de slag gaan om het volk Israël de zee in te duwen, want daar zijn ze nog steeds mee bezig, dat proberen ze ook steeds te zeggen, toch zal daar de naam van de Heere wonen en toch zal daar een bijzondere zegen zijn. En ze zullen in rijdans zeggen en zingen, al mijn bronnen zijn in u. In Psalm 88, 16, vers 16, ik ben ellendig en wegstervend van mijn jeugd aan, ik draag uw verschrikking en ik ben radeloos, uw brandende toorn gaat over mij heen, uw verschrikkingen vernietigen mij, de ganse dag omringen zij mij als water, zij omsingelen mij tezamen, vrienden metgezel hebt gij van mij verwijderd, mijn bekenden zijn een en al duisternis. Heb je dat zelf ooit ondervonden? Nou, er zijn wel een paar in deze wereld die dat ondervonden hebben in de tijd van brandstapels misschien, of martelingen van vandaag. Maar het is een profetisch vergezicht op de Heer Jezus. Dat geloof ik stellig. De enige die dat echt heeft ondervonden is hij geweest. Uw brandende toren gaat over mij heen. Hij, mijn heiland, heeft aan het kruis zijn leven gegeven. Nog een keer, die link met Leviticus, met al die offers en met al die grote verzoendag en zo. Maar hij, de Heer Jezus, hij is in het vuur van God gaan staan. En beseft dat, bedenkt dat, dat de brandende toorn van God over hem is heen gegaan. En dat hij de ganse dag werd omringd door vijanden als water, maar vriend en metgezel hebt gij van mij verwijderd. Hij was daar helemaal alleen, vrijwel helemaal alleen. Dat is de Heer Jezus. Je ziet in het Oude Testament, in dit stuk, in de derde psalmenboek, eigenlijk de grote lijnen van het offer, de grote lijnen van de grote verzoendag, de grote lijnen van de vernieuwing, de grote lijnen van God zal dat erfdeel terugbrengen bij zijn volk. Hij zal een nieuwe dag scheppen, hij zal een jubeljaar uitroepen, hij zal zijn volk daar in dat land brengen en ze zullen daar wonen en genieten. Dan kom je bij Psalm 89, dat is de laatste van deze hele serie. Nou, ik hoef niet alles te lezen, maar je kunt alleen maar zeggen aan het eind, die prachtige woorden. Hoe lang, 47, Heere, zult u zich voortdurend verbergen? Zal uw grimmigheid branden als vuur? Dat heeft een bepaalde tijd. En dan, vers 51, gedenk Heere de smaad, uw knechten aangedaan, hoe ik in mijn boezem de hoon van alle grote volken draag. Waarmee uw vijanden smaden, o Heere, waarmee ze smaden de voetsporen van uw gezalfde. En dan sluit dit derde psalmenboek met die prachtige woorden, geloof zij de Heere voor eeuwig. Amen. Ja, amen. Het is de Heere, broeder en zuster, die u een psalmenboek in de handen geeft. U kunt de psalmen ook stuk voor stuk lezen. U kunt ze zelfs vers voor vers lezen. En de psalmen zijn een pastoraal boek bij uitstek. Iedereen heeft zichzelf in de een of andere tekst herkend of kunnen herkennen. En de psalmen worden altijd gebruikt in ziekenkamers, bij sterfbedden, terecht. Maar samengevoegd betekenen die psalmen meer dan een pastorale handreiking voor een ogenblik. Het betekent dat in die psalmen God zijn plannen openbaart. Hij heeft zijn plannen geopenbaard met zijn gezalfde. Hij heeft aangegeven dat het heel zwaar is voor die gezalfde. En hij laat nu zien dat het volk van God niet moet kijken. Nu zeg ik het met mijn eigen woorden, naar de AEX van vandaag. Of naar de Dow in Amerika. Of naar meneer Bos die een bepaald bedrag weer toeschuift aan een bepaald bedrijf. Dat wij vandaag ook niet ongerust moeten zijn over hoe gaat het met onze stoelpoten. Worden die onder ons weggezaagd? Maar dat we leren moeten om in dit derde psalmenboek te zeggen, we moeten op het einde letten. We moeten de heiligdommen van de Heere binnengaan. We moeten dat altaar hebben. We moeten de voorhoven van de Heere bekijken. We moeten de Heere zelf gaan zien. We moeten het offer van de Heere, dat wat hij gedaan heeft, opnieuw gaan beleven. We moeten er bewijzen van bijstaan. Er bovenop staan. Wat gaat er gebeuren als u in de hemel komt en de hemel gaat echt open? Gods heiligdommen mag u binnengaan. Waar ziet u dan? Ja, een troon. Maar in het midden van de troon een lam staan als geslacht. Een lammetje staan als geslacht. Alsof het net gebeurd is. Ineens word je geconfronteerd met het kruis van Golgotha. Alsof je er bovenop stond. Alsof je ooggetuige was. Alsof je ineens ziet, hey, dat is de sleutel. Nu, dat is nu precies het derde Bijbelboek. Het derde psalmenboek. En ook het derde Bijbelboek. Het is heel uniek dat u door de psalmen heen naar hem geleid wordt, gaat ontdekken wie hij is. De vijanden, ja zeker, die tieren, die gingen daar eventjes tekeer toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Ze hebben hem op alle mogelijke manieren miskend, verguisd, verschopt, geslagen, bespuwd, gegeesteld. Ze hebben van alles gedaan met hem. En hij stond daar in het vuur van God. Het zijn niet de vijanden, het was Gods vuur, Gods oordeel. En u bent niet behouden omdat de Heer Jezus gekruisigd werd. Want er waren nog twee op dat moment die gekruisigd werden. Maar u bent wel behouden omdat hij de gekruisigde zijn leven gaf. Het oordeel van God wilde dragen voor ons mensen. Dat konden die andere twee niet. Dat kon hij wel, want hij was zonder zonde. Hij was de smetteloze. Hij was de enige die rein was. Hij was de enige die dit kon en hij heeft het gedaan. De Heer Jezus, mijn heiland, onze heiland. En het derde psalmenboek wijst u uiteindelijk naar hem. En dan komt u, ook al gaan de vijanden tekeer, gelooft hij de Heere. Ja, amen, amen, ja, amen. Je komt uit bij een soort lofprijzing, bij een soort eerbetoon aan hem. En dat stukje dankbaarheid mag er zijn in ons hart bij het kijken naar dit prachtige psalmenboek. Ik wil nog graag danken. Vader, dank u wel dat de Heer Jezus het werk volbracht heeft. En dat goede tierenheid en vrede elkaar hebben kunnen kussen. Dat er een punt, een soort punt is gekomen waar beide elementen zichtbaar zijn. Waar gerechtigheid van u, het oordeel, het heilige oordeel van u zichtbaar is geweest. En waar de vrede stroomde als nooit tevoren. Waardoor de Heer Jezus kon zeggen toen hij te midden van de discipelen kwam, vrede zij u. Dank u wel voor deze dingen. Dank u wel voor deze psalmen. Voor dit prachtige derde psalmenboek. We willen u bidden of we dat zullen oppakken en zullen beleven. En opnieuw zullen gaan waarderen. We willen u danken, Vader, dat u uw gedachten wilt openbaren. Ook in dit stuk van uw woord. En dat de Heilige Geest destijds de psalmist heeft aangedreven om dit te zeggen, te schrijven, te zingen. En dat u vandaag de Heilige Geest in ons hebt gelegd om deze dingen te begrijpen. O Vader, dank u wel voor uw wijsheid. Voor deze geweldige onderwijzingen die u in uw woord hebt vastgelegd. Wij prijzen u en we eren u voor alles wat de Heer Jezus heeft gedaan. Voor wat u hebt bedacht samen met hem en waardoor de Heilige Geest ook tot uitvoering is gekomen. We danken u hartelijk. We prijzen u. Amen.